vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De minister van Buitenlandse Zaken bevestigde dat de evacuatie van Indonesische burgers uit Gaza was begonnen. Het Indonesische ziekenhuis in Gaza heeft erg brandstof nodig voor operaties. Hier is het complete nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat de evacuatie van Indonesische burgers uit Gaza, het centrum van het Israëlische en Palestijnse conflict, op woensdag lokaliteit is begonnen. Retno legde woensdag achterop een persconferentie in Jakarta nog steeds nadruk op het woord mogelijk, omdat de situatie ter plaatse onvoorspelbaar was. De regering heeft een team van Cairo naar Rafah aan de Egyptische-Palestijnse grens verplaatst om Indonesische burgers uit Gaza te evacueren. Retno onthulde dat ze had gecommuniceerd met alle partijen die bezittingen in Gaza hebben en informatie had ontvangen dat de mogelijke evacuatiebeweging van buitenlanders, inclusief Indonesische burgers, binnenkort zou kunnen worden uitgevoerd. De evacuatie zal echter hoogstwaarschijnlijk niet in één keer plaatsvinden, maar in fase. Directeur Bescherming voor Indonesische Burgers en BHI bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Yudha Nugraha onthulde dat er 10 Indonesische burgers in Gaza waren. Van de 10 Indonesische burgers besloten 3 Indonesische burgers van Mercy vrijwilligers in het Indonesische ziekenhuis in Gaza niet deel te nemen aan de evacuatie, omdat zij ervoor kozen humanitaire taken te blijven vervullen. We gaan naar het volgende nieuws. Een Mercy-vrijwilliger genaamd Fikri Rofilhak zei dat het Israëlische leger woongebouwen niet ver van het Indonesische ziekenhuis had aangevallen. Tot nu toe hebben 2000 inwoners van Gaza hun toevlucht gezocht in Indonesische ziekenhuizen. Volgens Fikri bedroeg het totaal als gevolg van de Israëlische aanval 8000 mensen, waarvan meer dan 3000 kinderen en meer dan 1000 vrouwen. Terwijl het aantal gewonden 19.000 mensen bereikte die ook werden gedomineerd door kinderen en vrouwen. Het Indonesische ziekenhuis biedt momenteel intramurale diensten aan ongeveer 200 van de 3000 gewonde slachtoffers. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft echter naar verluid een waarschuwing afgegeven dat de belangrijkste generatoren in 2 ziekenhuizen in Gaza, namelijk het Al-Shifa Medical Complex Hospital en het Indonesian Hospital, zullen worden uitgeschakeld als er geen extra brandstof over is. Daarom drong minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi er ons daar op een persconferentie in Jakarta op aan dat de brandstofvoorraden Gaza binnen kunnen komen voor de activiteiten van de Indonesische ziekenhuis. Dat wordt bestuurd door Mercy vrijwilligers. Retno benadrukte dat Indonesië de communicatie intensiveerde zodat brandstof uitsluiten om humanitaire redenen Gaza onmiddellijk kon binnenkomen. We gaan naar het volgende nieuws. Amnesty International beschuldigde het Israëlse leger ervan artillerie en granaten met brandgevaarlijke witte fosfor te hebben gebruikt tijdens operaties langs de grens tussen Israël en Zuid-Libanon tussen 10 en 16 oktober 2021. Amnesty beschouwt het meest zorgwekkende incident dat ze heeft voorgedaan op 16 oktober toen de stad Daira werd verwoest, het doelwit van de willekeurige aanvallen. Dit werd verklaard door de plaatsvervangende regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International, Aya Mashoub, zoals woensdag geciteerd door Anadolu. De verklaring van de mensenrechtenorganisatie gaf aanleiding tot bezorgdheid dat oorlogsmisdaden hadden plaatsgevonden terwijl Israëlische soldaten aan het vechten waren. Maar zo vroeg het Israëlse leger om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van witte fosfor, vooral in dichtbevolkte gebieden. Amnesty International eist een onderzoek naar de aanval in de stad Tyra op 16 oktober als oorlogsmisdaad, omdat het een willekeurige aanval was waarbij tenminste 9 burgers gewond raakten en civiele gebouwen werden verwoest.
Dat was het nieuws.
De Verenigde Staten en Zuid-Korea voerden vanaf afgelopen maanden opnieuw grootschalige luchtoefeningen uit, waarbij 130 gevechtsvliegtuigen uit beide landen werden ingezet om oorlogsoperaties gedurende 24 uur te simuleren. Deze jaarlijkse oefening, genaamd Vigilant Defense, loopt tot en met vrijdag 3 november en bevat varianten van onder meer de F-35 steltjager uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Deze oefening heeft tot doel de operationele capaciteiten tussen de legers van de twee landen te vergroten door het uitvoeren van grote luchtmissies zoals luchtgrond, luchtvuuroefeningen, defensieve tegenluchtoperaties en andere noodtrainingen. Volgens het Zuid-Koreaanse leger zal het de beste gevechtsbereidheid behouden om onmiddellijk te reageren en elke provocatie van de vijand te hard te bestraffen door middel van intensieve training door feitelijke situaties te stimuleren. De gezamenlijke militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en Verenigde Staten vinden plaats, terwijl Noord-Korea de militaire samenwerking met Rusland vergroot. Deze nauwe samenwerking is bekritiseerd door de Verenigde Staten en hun Aziatische bondgenoten als een poging van Pyongyang om zijn militaire capaciteiten te vergroten in ruil voor de wapensteun aan Moskou. Eerder sprak de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Cho Son-hui, dit weekend de sterke wens van Pyongyang uit om de banden met Rusland uit te breiden. Volgens hem zouden de betrekkingen tussen Noord-Korea en Rusland een sterk strategisch element worden als de veiligheid in de regio in gevaar zou komen. Noord-Korea heeft de gezamenlijke oefeningen tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea allang veroordeeld als een repetitie voor een invasie en bewijs van vijandig beleid van Washington en Seoul. In 2023 heeft Noord-Korea een aantal wapenproeven uitgevoerd, waardoor de betrekkingen met Zuid-Korea en Verenigde Staten steeds gespannener zijn geworden. Bovendien heeft de wet geveinde macht van Noord-Korea de kernwapenstatus van het land in de wet opgenomen. Dit betekent dat het beleid voor de ontwikkeling van kernenergie in Pyongyang tot de permanente basiswet van de staat wordt gemaakt, een beleid waar de Verenigde Staten uit eerder tegen zijn. De Verenigde Staten en hun traditionele bondgenoot Zuid-Korea hebben een jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening agenda die al jaren aan de gang is. De oefening vond echter plaats in een tijd waarin de spanningen tussen de twee partijen toenamen. Zowel als gevolg van problemen op het Koreaanse schiereiland als vanwege hun tegenstelde standpunten over het conflict in Oekraïne en de Israëlische invasie van de Gazastrook. Hopelijk kunnen beide partijen zich inhouden, zodat er geen gewapend conflict ontstaat. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 28 oktober 1928. De geboorte van Sumpah Pemuda, of beter bekend als Youth Congress. De Indonesische Studentenvereniging of PPPI initieerde het tweede jeugdcongres en werd destijds bijgewoond door jongerenorganisaties. Het tweede jeugdcongres vond plaats in drie verschillende bijeenkomsten. Het tweede jeugdcongres, dat later bekend werd als de Sumpah Pemuda, had de bedoeling om de idealen van alle Indonesische jeugdverenigingen tot leven te brengen, verschillende kwesties van de Indonesische jeugdbeweging te bespreken, het Indonesische nationale bewustzijn te versterken en de Indonesische eenheid te versterken. We gaan verder naar de gebeurtenis van 28 oktober 2009. NASA's nieuwe raket werd gelanceerd. Na een dag vertraging vanwege het slechte weer is de prototype raket, die zal worden gebruikt om mensen terug naar de maan te sturen, eindelijk met succes gelanceerd. De testlancering van de Ares-IX raket werd op 28 oktober 2009 uitgevoerd vanuit het Kennedy Space Center, Florida, Verenigde Staten. Bij deze lancering droeg de raket geen bemanning of enige landing. Dit prototype van de raket is alleen gebruikt om de eerste fase van het brandstofverbrandingsproces van de raket te testen. We beëindigen met de gebeurtenis van 28 oktober 2014. NASA's onbemande raket ontplofte. De onbemande raket van NASA explodeert kort nadat hij op 28 oktober 2014 lokale tijd is gelanceerd vanaf het lanceercentrum van de ruimtesonde in Virginia, Verenigde Staten. NASA zei dat er geen slachtoffers waren bij het incident. De explosie vond plaats kort na de lancering. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
bisa lupakan dia. Dan jangan pernah dirimu mencoba untuk mendekat, dekati dia. Bukan kau rindunya, hanya ku yang ia rindukan. Oh, bukan kau inginnya, hanya ku yang ia inginkan. Oh, lupakan dia.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
De vice-president van Indonesië, Ma'ruf Amin, zei dat de digitalisering van de sharia-economie en financiën deel uitmaakt van transversale technologie om een richting een gouden Indonesië 2045 te evolueren. Vice-president Ma'ruf zei dat de zonder strategische initiatieven om de implementatie van transversale technologie te versnellen, de verwachting is dat Indonesië niet optimaal zal presteren in het behalen van de doelstelling voor het bruto binnenlands product in 2045. Transversale technologie, namelijk sectoroverschrijdende technologie die een impact heeft op meerdere sectoren, is een voorwaarde voor alle potentiële sectoren om met succes de stappen te zetten richting een gouden Indonesië 2045. Vice-president Ma'ruf zei dat Indonesië over veel troeven en mogelijkheden beschikt om één wereldkampioen te worden. De toepassing van transversale technologie in de economische en financiële sector van de sharia zal de sharia-economie en financiering versnellen en deze inclusief en duurzaam maken. De vice-president oordeelde dat het gebruik van digitalisering en digitale innovatie de efficiëntie en productiviteit van de halal-industrie zal vergroten. Bij die gelegenheid waardeerde Ma'ruf een vorm van digitalisering van sociale fondsen in de vorm van het applicatieplatform Satu Wakaf Indonesia. Bij het uitbreiden van het gebruik van digitalisering vroeg de vice-president alle economische sharia-activisten om de financiële geletterdheid en inclusiviteit van de sharia te vergroten, tenminste met 50%. De vice-president moedigde economische sharia-activisten ook aan om communicatiestrategieën, verhalen en informatiekanalen te creëren die in lijn zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Dit is belangrijk, zodat het gemakkelijk geaccepteerd en begrepen wordt door de jongere generatie, potentiële toekomstige leiders. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Pertama kita jumpa seakan bertatap mata, ruang waktu yang berbicara hadirkan nuansa bersama, walau tak nyata.
Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan
hadapi saja masa-masa mestara. Ku hampa sendiri, bohongi nurani, suratnya terjadi.
Baru saja mau semi, ternyata hanya angan belaka. Tinggal waktu yang berbicara, sama halnya ijabah sang semesta. Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan
yang kadung tenggelam. Tuhan pas sendiri, bohongi nurani, mungkin ini akan terjadi nanti. Saat engkau mengerti,
luisteraars.
gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, als u naar de wijk Biak Numfor in Papua reist, zijn er verschillende prachtige stranden voor degenen onder u die van watertoerisme houden, zoals duiken, snorkelen en zwemmen. Een van de stranden die u kunt bezoeken is het strand van Angaduber. Dit strand met prachtige panorama's en wit zand ligt aan de meest oostelijke kust van de zuidkust van Biak Numfor. De locatie ligt op 32 kilometer van het stadscentrum van Biak en is over de weg in ongeveer 50 minuten te bereiken. Luisteraars, wanneer u op dit strand aankomt, kunt u een uitgestrekte zee zien die helder is en in de verte van groenachtig naar steeds blauwer wordt. Het strandzand is wit en zacht. Achter het strand staat een rij kokospalmen met een priel waar je kunt uitrusten. Het strand van Angaduber is een geschikte plek om te zwemmen, in het water te spelen en te duiken. Als u duikt, ziet u de schoonheid van de kleurrijke koraalriffen. Luisteraars, in een ander deel van het strand van Angaduber is er een klif die uitsteekt in de zee en de toegangspoort is tot het witte zandstrand en direct uitkijkt op de Padaido eilandgroep. U kunt meteen genieten van het blauwe zeewater. Wat ook uniek is aan dit strand is dat er koraalrotsen zijn die zoet water uitstoten als het zeewater zich terugtrekt. Dit zoete water is tevens een waterbron voor de omwonenden. Niet ver van het strand van Angaduber kunt u andere toeristische attracties bezoeken, zoals het Vogel- en Orchideeënpark, het Biru Parameer, het Bosnikstrand en het Opiarif-strand. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Berat, nafas semakin diri memanekat tetap keras, ku terpikat berat. nafas meneru. Namaku suka, senang di dekatmu. Kamu berbeda.
Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voor degenen onder u die van podiumkunsten houden, vooral traditionele danskunsten, zal er in november een speciaal optreden zijn van de Komunitas Perempuan Menari. Deze gemeenschap is een verzamelplaats voor vrouwen met dezelfde interesses, vooral Indonesische dans. Dit jaar houdt Perempuan Menari op 4 november 2023 een dansvoorstelling met als thema Renggana in het Kunstgebouw van Jakarta. Renggana betekent idoolvrouw. Deze naam wordt ook geïnterpreteerd als een vrouw die loyaal, medelevend en liefdevol is. Daarnaast heeft Renggana een karakter dat van uitdagingen houdt, een flexibele persoonlijkheid heeft, in vrede wil leven en intellectueel gelijkheid wil met zijn partner. Deze 2 uur durende voorstelling bevat 7 losse dansen en 1 gechoreografeerde dans getiteld Penyemangat.
Renggana ini kan judul Renggana itu.
Renggana betekent idoolvrouw met vrouwen die van de Indonesische cultuur houden. Jadi, in deze dans worden 7 vrije dansen uitgevoerd door vrouwelijke idolen en 1 gechoreografeerde dans met de titel Tuah Penyemangat Riau.
Apa ya, menimbulkan power dari dalam dirinya.
De 7 losse dansen komen uit Minang, Palembang, Java, Betawi, Maluku en hedendaagse gebieden. De Renggana voorstelling is de 5e voorstelling van Komunitas Perempuan Menari. Met deze voorstelling hopen we dat we de Indonesische cultuur kunnen beschermen en behouden, ongeacht leeftijd en tijd. De Renggana voorstelling is tevens een uiting van de wens van vrouwen die van cultuur houden om bij te dragen aan het behoud van Indonesische cultuur. Vrouwen die aanvankelijk misschien geen dansachtergrond hadden, willen nu op een unieke manier invulling geven aan hun verlangen om cultuur te behouden. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih.
melebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya kita abadi untuk selama-lamanya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Jangan bersedih, mari diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang memikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi.
Sama-sama.
Ijit, ijit semut, siapa sakit naik di atas. Ijit, ijit semut, malah sakit jangan dilepas. Ijit, ijit semut, siapa sakit naik di atas. Ijit, ijit semut, malah sakit jangan dilepas.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
was to be on Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortergolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!